Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ga met u lezen uit het Johannesevangelie. En wel het Johannes 15. Johannes 15. En we lezen daar: Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buiten geworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Tot zover in eerste instantie. Toen ik vanmorgen opstond en voor mijzelf stille tijd had, toen kwam ik de tekst, een hele bekende tekst overigens, tegen uit Handelingen 17 vers 11. En daar staat, en deze onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. En dat wordt dan gezegd over de Bereërs. En de Bereërs, dat waren mensen die onderzochten de schriften. Je kunt de Bijbel lezen, nou, dat is een goede zaak, want daarmee krijg je in ieder geval een stukje Bijbelse geschiedenis, hè? En dan leer je de verhalen. Ik heb een beetje moeite om te zeggen verhalen, want het is natuurlijk niet een verhaal, het is het woord van God. En maar daarmee leer je dan de verhalen, de geschiedenis van de Bijbel kennen. Maar wat veel belangrijker is, en ik hoop dat het ook voor u als plaatselijke gemeente geldt, dat u echt gelovigen bent die ook het verlangen heeft om de schriften te onderzoeken. Om inderdaad ook te zien wat zegt Gods woord en inderdaad ook onderzoek te doen waardoor je komt tot kennis, tot inzicht en ook leert om de schrift met onderscheid te lezen. Want dat is belangrijk. Ik heb het hier wel eens vaker verteld dat mijn geestelijke vader, Jacob Klein Haneveld, ik heb het voorrecht gehad om heel veel studies van hem te mogen beluisteren. En die zei altijd, als je naar de Bijbel gaat bestuderen, onthoud dan dit. Namelijk, alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons, Maar niet alles wat in de Bijbel staat, gaat over ons. En ik moet u zeggen, dat heb ik altijd onthouden en dat heeft me ook heel veel zegen gebracht. Paulus roept ons op om het woord der waarheid recht te snijden. En dan is het inderdaad belangrijk om de schrift met onderscheid te lezen. Als je nou die Bijbel opent, van tegen wie wordt het nou gezegd? Over wie gaat het nou? Nou, bepaalde brieven, als je nou bijvoorbeeld de Petrusbrief hebt of Judas, dan zie je al heel gauw dat dat woorden zijn die in de eerste plaats betrekking hebben op Joodse mensen. In de Petrusbrief zie je ook bijvoorbeeld het woordje kandelaar bijvoorbeeld, om het te noemen, of synagoge. Dat zijn natuurlijk typisch Joodse uitspraken, uitdrukkingen. Dus ook de inhoud van die brief heeft een heel Joods karakter. Als je dan bij de brief van Paulus komt, nou, daar vind je die woorden niet. Of synagoge, kandelaar en zo. Nee, want Paulus die spreekt specifiek tot de gemeente. Aan hem is het geheimenis geopenbaard. Alles wat Paulus schrijft, dat heeft betrekking op de gemeente, het lichaam van Christus. En daar nogmaals zo belangrijk om de schrift met onderscheid te lezen. Een andere uitspraak van mijn geestelijke leermeester, Jacob Klein Aanveld, was: de beste Bijbeluitlegger, die woont in jezelf. En dat is de Geest van God. Dat is de Heilige Geest. Ja. En zo is het ook. En weet u, mijn ervaring is dan ook dat als je die dingen vasthoudt, ook probeert het onderscheid te vinden, en je gaat schrift met schrift vergelijken, dan kom je ook tot de ontdekking dat er bepaalde gedeelten zijn die heel expliciet voor Israël bestemd zijn of over Israël gaan. En dat andere gedeelten in de Bijbel expliciet over de gemeente gaan, het lichaam van Christus. En ook weer andere gedeelten die gaan puur over de volkeren van deze wereld. Dus de Bijbel spreekt tot Israël, de Bijbel spreekt tot de gemeente, het lichaam van Christus, en ook tot de heidenen, de volkeren. Nou ja, die driedeling die vind je in de schrift, in de Bijbel. En daarom is het belangrijk altijd, als je iets leest, dat je afvraagt, tegen wie wordt het gezegd? In welke context staan de dingen? En als je dan schrift met schrift gaat vergelijken, dan verklaart de Bijbel zichzelf. En als je schrift met schrift vergelijkt, dan ga je ook die diepere lagen ontdekken die erin opgesloten zijn. Ik was hier voor een paar weken terug ook. Toen heb ik met u gehad over Elisa was het, hè? Met die bovenkamer, die bovenzaal. Toen heb ik u allerlei schriftplaatsen opgezocht waarover bovenzaal gesproken wordt. Nou, en we zijn toen tot de ontdekking gekomen dat daar waar de Bijbel over die bovenzaal spreekt, dat het altijd te maken heeft met dood en opstanding. Ja, dat was bij Elisa zo, dat was bij Paulus als hij Tychius uit het raam valt, dat was bij Dorcas was dat zo, bij het avondmaal. Dat speelt zich allemaal af in de bovenzaal. Het heeft te maken met dood, met opstanding. Met wedergeboorte, met nieuw leven. En dat soort dingen die ga je zien nogmaals als je schrift met schrift vergelijkt. En dat zijn hele belangrijke waarheden, denk ik, om dat altijd vast te houden, ook voor jezelf. Nou, hier vanmorgen hebben we een gedeelte wat overbekend is. Ik ben de ware wijnstok. En ik heb al heel wat toespraken gehoord over dit gedeelte, met ook prachtige toepassingen, want dat blijft ook altijd natuurlijk, hè? Ja, ook al zijn dingen soms heel letterlijk, gaan ze over Israël, je kunt er altijd geestelijke lessen uithalen. Dat is ook het mooie van de Bijbel, hè? Dus ook uit dit gedeelte kun je zeker toepassingen halen. Hier staat dat de Heer Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok, broeders en zusters. En als je dit gedeelte zo leest, en ik zou dat allemaal gaan toepassen op mijzelf, en dan kom ik toch een beetje in de problemen. Want ja, dan staat er ook bijvoorbeeld in vers 6, dat wie in mij niet blijft, die is buiten geworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Nou, dan ziet het er niet best uit, toch? Ik geloof niet dat de Bijbel een afval van heiligen leert. Dus ook hier is het belangrijk dat je dit ziet in de context van waar het geschreven is. Want als ik de boodschap van de apostel Paulus volg in de brieven, dan leert Paulus ons, geïnspireerd door Gods geest, Gods woord, dat wij begenadigd zijn in de geliefde, dat we elke dag uit die genade mogen leven en dat we mogen weten dat we voor eens en voor altijd gekocht en betaald zijn door zijn kostbaar en dierbaar bloed. Dan leert die boodschap mij dat niets en niemand mij kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus onze Heer. Nou, als ik dit nou oppervlakkig lees, dan denk ik van nou, vochtelo, als je nou niet in hem blijft of je draagt geen vrucht, ja, dan word je afgehouden. En dan word je verzameld en dan word je verbrand in het vuur. Verder staat er ook nog, ja, en dat spreekt ons vast wel aan, denk ik. Vraagt wat gij wilt en het zal u geworden. Nou, dat zou mooi zijn. Ik heb nog wel een verlanglijstje. Hè? Ja, alleen in de praktijk blijkt dat het niet zo werkt. Het is echt niet zo dat alles wat ik vraag, dat de Heere God mij dat zomaar geeft. Nee, zo werkt dat niet. Nou, hoe kan dat dan? Nou ja, ook dan is het weer belangrijk dat je de dingen ziet in de context van waarin het geschreven is. Hè? Dus je kunt niet zomaar allerlei conclusies trekken. Nee, je moet wel nadenken van wat staat er? En ga ook hier schrift met schrift vergelijken. Ja. Er staat hier, en dat is misschien wel belangrijk nog eventjes te noemen, dat in Johannes 15, daar vindt een toespraak plaats van de Heer Jezus. Maar eigenlijk zou je moeten beginnen, en dat ga ik niet allemaal lezen met u, maar in Johannes 13. Want de Heer Jezus die zegt in Johannes 15 dat hij de ware wijnstok is. Hè? En dan spreekt hij over gij. Over gij. Ja. Denk van, nou, wie zijn nou die gij waar de Heer over spreekt? Bent u dat? Ben ik dat? Nou, wat ik al zei, dit gedeelte dat staat in een bepaald verband. En eigenlijk zou je moeten beginnen bij hoofdstuk 13, waar gesproken wordt over de voetwassing. In ieder geval zien we dat daar het paasfeest aanstaande is. En de Heer Jezus die bevindt zich in het gezelschap van zijn discipelen. En in dat gezelschap, daarvan zegt hij dan, gij. Dus de boodschap, genoemd in Johannes 15, heeft dus betrekking op die groep mensen waar hij zich op dat moment bij bevindt. En dat begint in hoofdstuk 13 onder andere. Nou, dan spreekt hij nog in hoofdstuk 14 over het huis des vaders. En dan in hoofdstuk 16, dan heeft hij het ook nog weer over de discipelen en al wat er gebeuren zal, over het werk van de trooster, het hoge priesterlijk gebed, enzovoort, enzovoort. Dus de Heer Jezus zegt Johannes 15 in aanwezigheid met zijn discipelen. Dat zijn dus de gij waar hij over spreekt hier in dit gedeelte. En dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Nou, als hij hier zegt, ik ben, dan weten wij heel precies over wie het gaat. Dan gaat het inderdaad over de grote ik ben. Over de aanwezige, ja, over de Heere zelf. Dan gaat het over de Heere die zich aan de mens geopenbaard heeft. En dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok. Met andere woorden, er zijn dus ook nog andere wijnstokken. Maar let wel, de Heere is de ware wijnstok. Nou, wie zijn dat dan, die wijnstokken? Waar ranken aan zitten. Wie zijn dat dan, die wijnstokken die geplant zijn in een wijngaard? Nou, we gaan even naar Matteüs 21. Ik zei het al, dat is belangrijk om schrift met schrift te vergelijken. En misschien is het een beetje een bijbelstudie vanmorgen. Maar daar houdt u vast wel van. Het onderzoeken van de schriften. Matteüs 21, vers 33, daar wordt namelijk een gelijkenis verteld. En dan staat daar, en er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en er een heg omheen zette en er een wijnpers in groef en een toren bouwde. En hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doden de andere en stenigden een derde. Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst. En zij behandelden hen op dezelfde wijze. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam. Komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? En wat zeggen ze dan, die fariseeën, die schriftgeleerden? Zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Jezus zei tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Daarom, ik zeg u, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die hem voor een profeet hielden. Hier is dus sprake van een wijngaard. En de Heer Jezus die spreekt hier eigenlijk over de leiders van het volk, de fariseeën en de schriftgeleerden. En daar is een wijngaard en daar worden wijnstokken geplant, er worden pachters ingezet en dan wordt door de heer van die wijngaard worden knechten gestuurd om de vruchten op te halen. Maar wat zeggen ze? Die houden wij mooi voor onszelf. En uiteindelijk wordt de zoon van de landman gestuurd. En die zien ze aankomen en dan denken ze, nou, Als we die nou ombrengen, en dat doen ze ook, dan is de wijngaard van ons. Een geweldig beeld. En de Heer Jezus legt dat ook uit. En het mooie is dat hij vertelt dat beeld aan de overpriesters, aan de schriftgeleerden, de leidslieden van het volk. En dan komen ze erachter, als hij hun die vraag stelt, wat moeten wij met die pachters doen? En dan zeggen zij zelf, een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. En aan het eind komen ze dan achter, het gaat over onszelf. Eigenlijk roepen ze hier het oordeel over zichzelf af. Ze vellen het vonnis over zichzelf. Ja. Het vonnis dat de Heer Jezus gesproken heeft. En zij beseffen niet op dat moment dat zij enige tijd later de zoon van de landman gedood hebben. Namelijk de Heer Jezus. En hem hebben ze geplaatst buiten de legerplaats. Ja. Verjaagd. En daarom zegt de Heer Jezus ook in Matteüs 23, drie bladzijden verder, even zien. Ja, Matteüs 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. En gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ja. En we weten dus vanuit deze gedeelten dat dit dus een boodschap is die betrekking heeft op Israël, broeders en zusters. Dat volk waar de Heere iets mee heeft. Dat volk waarmee hij een plan heeft, namelijk een wijngaard. Dan gaan we even naar Jesaja, Jesaja 3. Jesaja 3. Jesaja 3, vers 14. Lees maar vanaf vers 13. De Heere maakt je gereed om zijn rechtsgeding te voeren en hij staat klaar om volken te richten. De Heere zal in het gericht gaan met de oudsten en de vorsten van zijn volk. Gij toch, gij hebt de wijngaard verwoest, wat de ellendige ontroofd is. Is in uw huizen. Wat bezielt u dat gij mijn volk vertrapt en ellendigen mishandelt, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Broeders en zusters, hier eigenlijk hetzelfde beeld. Er is een wijngaard. Ze waren daar verantwoordelijk voor, maar ze zijn er niet mee, goed mee omgegaan. Ze hebben de wijngaard verwoest. En wat de ellendige ontroofd is, is in uw huizen. Wat bezielt u dat gij mijn volk vertrapt? Luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Daar waren leidslieden in Israël. Die waren verantwoordelijk voor het volk. Maar ze gingen er niet op de juiste manier mee om. Net als die bekende geschiedenis, en die ga ik niet opzoeken omwille van de tijd. Maar in Ezechiël 34, daar wordt namelijk gesproken over herders. En die herders die moeten de kudde weiden. Ja. Maar ze hebben niet de kudde op het oog. Ze hebben zichzelf op het oog. Het gaat om eigen eer, eigen winstbejag. Het vette namen zij voor zichzelf. Nou, hetzelfde beeld als hier bij die wijngaard die beheerd moest worden. En dan gaan we naar Jesaja 5. Jesaja 5, dat staat boven door de vertalers. Het lied van de wijngaard. En dan begint dat: ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Nou, als je dat zo leest, denk je, nou, dat klinkt goed. Hè? Dat wordt mooi. Ja. Gaat verder. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, wat ik er niet aan gedaan heb? Daar is een wijngaard en ik heb alles gedaan, alles in het werk gesteld, zodat het tot vrucht dragen zou komen. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen? En hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden. Zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid, nog behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. Welnu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. En hier zien wij in die paar versen, broeders en zusters, eigenlijk in notendop de geschiedenis van het volk van Israël. De Heere God had voor zijn volk een wijngaard bereid om daarin te wonen. En vervolgens daarin ook wijnstokken te zijn. Dus die wijnstokken, dat zijn Israëlitische mensen, dat zijn Joodse mensen. En hier zie je dus hoe de Bijbel zichzelf uitlegt. En als ik dus Johannes 15 lees over die ware wijnstok en de wijnstokken, dan vind ik dus hier eigenlijk de verklaring waar Johannes 15 dus eigenlijk over gaat. Dus niet in de eerste plaats over u en mij. Nee, het gaat in Johannes 15 over Israël. En nogmaals, er zijn altijd toepassingen, hè? Daar is niks fout mee. Maar hier is het waar het werkelijk om gaat. Het is een beeld wat gebruikt wordt en wat betrekking heeft op Israël, broeders en zusters. En die zegt, wat moet ik nog meer aan mijn wijngaard doen dan ik al gedaan heb? En die had alles voor elkaar. Maar het ging fout vanwege de ongehoorzaamheid, vanwege ongeloof. Het lag weer aan de mens dat het fout ging. Omdat de mens zich afkeerde van dat wat God gezegd had. Ja, omdat de mens, Israël in dit geval, Joodse leidslieden had die hen een andere weg op lieten gaan. Ze waren niet gehoorzaam aan de Heere, omdat Joodse leidslieden hen een verkeerde boodschap voorhielden. En wat zien we? Triest. Geen wijngaard, geen vrucht dragen. En die mannen van Juda, die wijnstokken, dat zouden planten moeten zijn waarin de Heere vreugde zou hebben. Eigenlijk logisch, want wijnstokken brengen druiven voort en van druiven wordt wijn gemaakt en van wijn word je vrouwelijk. Ja, zo werkt dat. Het is de vreugde van de Heere, broeders en zusters. Ja. En daarom is het zo belangrijk nogmaals om in de gaten te hebben, waar gaat dit allemaal over in Johannes 15? Gaat het over u? Gaat het over mij? Nee, in eerste instantie gaat het hier over Israël. Het volk waar de Heere een plan mee heeft. En waar hij uiteindelijk ook wel mee tot zijn doel gaat komen. Maar zo'n geschiedenis moet je dus in de eerste plaats ook laten staan waar het staat. Geef het nou gewoon die plek die het ook heeft in het woord van God. En zoals God het bedoeld heeft. Weet u, daar heeft de Heere God al veel eerder iets van gezegd. En daarvoor ga ik even met u naar het boek Genesis. Ik hoop dat u het ook nog een beetje kunt volgen. Ja, toch wel, hè. Allemaal intellectuele mensen hier. Maar goed, zo zie je schrift met schrift vergelijken. En dan mag je lijnen gaan trekken en lijnen gaan zien. Want in Genesis heeft de Heer daar ook al het nodige van gezegd. Als Jacob op zijn sterfbed ligt, en dat lezen we in Genesis, dan profeteert Jacob over zijn zonen. En dan zegt hij in Genesis 49 vers 10. 49 vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersenstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong zijner ezelin aan de wingerd. Een geweldige profetie, uitgesproken door Jacob. De scepter zal van Juda niet wijken, en de heersenstaf zal tussen zijn voeten zijn, niet wijken, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzamen. En Silo, dat mag duidelijk zijn, dat is in deze geschiedenis natuurlijk een beeld, een heenwijzing naar de persoon van de Heere Jezus. Immers, hij kwam op een ezel, een ezelinnenjong, naar de wijngaard. En hij heeft dat verbonden met de mensen in de wijngaard, de wijnstok. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Hij was de ware wijnstok. En de mensen in het volk, dat waren de wijnstokken. De wijnstokken, ja. Alleen die beantwoordden niet aan hun doel. En daarom is hij ook gekomen en zegt hij, ik ben de ware wijnstok. De waarachtige wijnstok. Zoals hij ook zegt, ik ben het waarachtige licht. Of ik ben het ware brood des levens, ja. Alles wat daarvoor geweest is, dat waren beelden heenwijzend naar degene die de waarheid zou zijn. Die in zichzelf alles vervult. Hij is de waarachtige. Dat zegt Johannes ook in zijn brief in 1 Johannes 5 vers 19. Zoekt u maar niet op, dat mag wel, maar ik lees het even voor. Want daar staat, wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. Met andere woorden, de persoon van de Heere Jezus, dat is de waarheid. Daarom zegt hij ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven, broeders en zusters, ja. En hier zien wij in Johannes 15, het gaat om Israël. Het gaat erom wat de Heere met zijn volk gaat doen. En dan zegt hij in dat Johannesevangelie: wie in mij niet blijft, die wordt buitengeworpen. Kijk, en nu snap ik waar het over gaat. Het gaat hier dus niet over ons, het gaat over Israël. Het gaat over die wijnstokken. En als ze niet in hem blijven, dan worden ze buitengeworpen, in het vuur verbrand. Ja. Petrus spreekt daar ook over in Handelingen 3. Handelingen 3. Want dan zegt Petrus in Handelingen 3, vers 22. Mozes toch heeft gezegd: de Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij. Naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. Ja. Dat is wat Handelingen 3 ons door de mond van Petrus, geïnspireerd door Gods geest, hier te zeggen heeft. En dat is ook wat Johannes 15 ons vertelt. Als je niet in hem blijft, dan word je buiten geworpen. Als de rank. Dan word je verdord. Dan word je verzameld. En uiteindelijk in het vuur verbrand, broeders en zusters. En dat laat dus zien dat je dus als Jood ogenschijnlijk erbij hoort. Waarom? Omdat je namelijk een wijnstok bent. Maar uiteindelijk blijkt, ja, dat je er niet bij hoort. Waarom niet? Omdat je namelijk als Jood niet tot geloof, tot berouw en bekering bent gekomen. Want dat is namelijk de voorwaarde. Van nature behoort elke Jood tot Israël. Is elke Jood een wijnstok. Alleen die wijnstok moet wel verbonden worden in de Heer Jezus Christus. En zolang dat niet gebeurt, en als dat niet gebeurt, ja, dan is het eindresultaat dat ze verzameld worden en verbrand worden in het vuur. Vandaar ook dat Romeinen 9, 10 en 11 ons leert dat een rest behouden zal worden. Ja. Niet elke Jood is per definitie behouden. Nee, de voorwaarde is altijd geloof. In Handelingen 3, heb ik die gelezen? Handelingen 3, vers 19. Even zien. Nee, heb ik niet gelezen nog. Handelingen 3, vers 19. Daar zegt Petrus ook tot Israël: kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. En hij, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes toch heeft gezegd: de Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij. Naar hem zult gij horen en in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk wordt weggeroeid. En dat is de boodschap met betrekking van het volk van Israël. Daarom is het ook zo mooi dat er ook vandaag organisaties zijn die de boodschap bij Israël brengen, bij Joodse mensen. Nou ja, Christian Stier spreekt hier wel, is u alle bekend, hè? Israël de Bijbel. Een geweldige bediening om Joodse mensen te bepalen bij de boodschap van de Heer Jezus Christus. Opdat Joodse mensen in aanraking mogen komen met het woord. En het mooie is, als vandaag een Jood tot geloof komt, ja, dan gaat hij behoren tot de gemeente. Het lichaam van Christus. Ja. Maar in de toekomst zal het zijn dat als de Heer zelf komt, dat hij zal zien wat zijn nou de waarachtige, de ware wijnstokken die hier genoemd worden. En dan is de voorwaarde dat zij moeten geloven in de gekruisigde en de opgestane heiland. In Amos 9, wil ik er nog even bij leggen. In Amos 9. Amos 9. Vers 14, dacht ik. Ja. Amos 9, vers 14. Jonas, Amos, Obadja, Jona, Micha. Daar moet u dat zoeken, hè. In Amos 9, daar staat... Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen. Wijngaarden zullen zij planten. En de wijn ervan drinken. Boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal ik hen planten in hun grond. En zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Heere uw God. Geweldige profetie met betrekking van de toekomst van het volk van Israël. De Heer zal vanuit zichzelf die wijnstokken planten. En zij zullen met hem verbonden zijn. En degene die niet geloofden, ja, die zijn niet met de Heere teruggekomen in het land. En dat zie je ook in de hele Bijbel, hè? Want als Israël uit Egypte wordt uitgeleid door de woestijn, dan komen ze bij het beloofde land. En die hele generatie die gaat weer terug vanwege hun ongeloof. Want ja, dat is voorwaarde. Hè? Wil Israël delen in de zegen van God, dan is de voorwaarde geloof. Maar dat geldt voor u en mij vandaag ook. Willen wij delen in de zegen van God, dan is de voorwaarde geloof in de Heer Jezus. En dat geldt ook voor hen, vandaag, maar ook in de toekomst. En als dat niet gebeurt, en dat was bij Egypte ook zo, die hele generatie die gaat terug in de woestijn, die komt om. En de mensen die in de woestijn weer geboren zijn en ze hebben laten besnijden, die worden gebracht in het beloofde land, broeders en zusters. En zo zal het ook straks dus in de toekomst gaan. Het gaat er dus niet om of je zomaar een rank bent of zo, een gelovige bent, daar gaat het om. Een gelovige in de gekruisigde, in de opgestane. En pas dan kun je vrucht dragen. Dat geldt voor Israël, maar goed, dat geldt ook voor ons. Ik kan pas vrucht dragen, ook als ik in Christus ben. En voor zover ik dan vrucht draag, is het nooit mijn vrucht, maar het is de vrucht van de Heer. Immers, wij zijn in Christus Jezus geschapen tot goede werken die Hij bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En als ik nou wil weten wat de werken van de Heer zijn, ja, dan moet ik de Bijbel bestuderen. Dan moet ik de brief van Paulus bestuderen. Want daar gaat het over de gemeente. En dan leer ik ook wat Gods plan is in deze tijd. En wat God ook van mij verwacht in deze tijd, broeders en zusters. En daarom een geweldige geschiedenis die wij hier zien in het Johannesevangelie. Maar nogmaals, het gaat in hoogste instantie hier niet in ieder geval in de eerste plaats om u en om mij, maar het gaat in de eerste plaats om het volk van Israël. En daarvoor is de Heer Jezus de ware wijnstok. En dan snap ik ook inderdaad, als hier gesproken wordt over het buiten geworpen worden en het vuur verbrand. Want ik mag door genade weten, ik zei het net aan het begin ook al, dat niets en niemand mij kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Eens een kind van God, blijft een kind van God. Hij is voor eens en voor altijd voor al mijn zonden gestorven. En wat dat betreft ja, gaan wij een geweldige toekomst tegemoet. We mogen vol verwachting uitzien naar de dag van de wederkomst van de Heer. En als wij die toekomst een klein beetje kennen, dan weten we ook dat ook voor Israël nog een geweldige toekomst gaat aanbreken. Maar dat gebeurt pas als de Heer weer terugkomt. Zacharia 14, als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Er komt nog verdrukking, er komt nog benauwdheid. Er komt nog een hoop narigheid wat dat betreft in deze wereld. Maar God heeft een plan en wij mogen weten dat hij nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En dat geldt voor ons en dat geldt ook voor het volk van Israël. Nou, misschien een beetje ingewikkeld vanmorgen, ik weet het niet. Maar goed, het staat allemaal op de band of op de computer straks, hè. Dus u kunt er nog eens naluisteren. En leg alle teksten nog eens naast elkaar. En dan hoop ik dat Johannes 15 voor u toch weer een extra dimensie heeft gekregen. Om te mogen zien waar dat werkelijk over gaat. En nogmaals, er zit altijd een toepassing in voor u en voor mij. Ook dat is het mooie van de Bijbel. Geprezen zij die heiland. Amen.